Je komt precies als Erwin niet daar staat. Maar we kunnen beginnen. En ik stel voor dat we eerst stil worden en luisteren naar een blijde boodschap. En daarna een prachtig lied met elkaar zingen. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Heel hartelijk welkom allemaal op de Jij Daaravond. Welkom aan alle bezoekers, om het maar zo te noemen. Welkom alle vrijwilligers ook, die er nog over zijn. Ik ga daar straks nog wat meer over zeggen. Maar welkom aan het muziekteam. Goed jullie ook weer te zien. Welkom aan mezelf ook, zou ik zeggen. Het is een groot offer voor mij om hier vanavond te zijn, want in Katwijk is de Katwijkse mannenzang. Ik weet niet, hebben jullie er wel eens van gehoord? Of alleen de mannen, ja. Nee, klopt. Maar ik had daar graag natuurlijk heen gewild, maar het is ook heel goed om hier te zijn. Ik heb trouwens een goede oplossing had ik voor mezelf in de rit hier naartoe. Een prachtige cd aangezet van de mannen. Vanavond is spreker dominee Visser. Fijn dat u er ook bent op de valreef, maar zeker op tijd. En u hoopt met ons na te denken over het thema Gods plan of Gods wil voor jou. Is Gods plan nou hetzelfde als Gods wil? Of is dat toch weer iets anders? Nou, we gaan het vanavond horen. Zo, aan het begin heb ik ook gelijk al nog een blijde boodschap voor jullie. Net natuurlijk al het paasevangelie. Die hadden jullie vorige week al gehoord. Maar wat jullie nu voor het eerst horen is dat we ook weer een pauze hebben vanavond. We hadden vorige keer een stemming gedaan. En dat was in ieder geval, de uitslag was duidelijk. Er was één iemand die volgens mij geen pauze wilde. En de rest wilde allemaal pauze. Dus dat betekent dat de avond weer iets later is afgelopen. Rond 9:45. Maar het is dus wel 20 minuutjes pauze. En in die tijd kun je met elkaar in gesprek gaan. Kan je ook kijken, hè, heb ik de lezing goed begrepen? Zijn er nog vragen? En die kun je dan weer kwijt op steljevraag.tk. En dat kan natuurlijk ook straks in het tweede gedeelte mondeling. Ik zou zeggen, heet elkaar ook eventjes welkom. Dat is een tijd lang geleden dat we dat gedaan hebben. Er zat ook natuurlijk corona tussen. Maar jullie moeten weer. Zeg eventjes tegen de mensen naast je welkom en wens elkaar een fijne avond. Ik zie een Ik zie een hoop enthousiasme dat die vraag weer terug is. Ik vond het zelf altijd verschrikkelijk, maar nu ik hier sta durf ik het weer gewoon vrijelijk te introduceren. Ik stel voor dat we de rest van de inhoud van onze gesprekken tot de pauze bewaren. Dan gaan we nu samen luisteren naar het woord van God. Kijk, er worden al volop nieuwe vriendschappen hier gemaakt. Ik vind het schitterend om te zien. We gaan met elkaar vanavond 3 Bijbelgedeelten lezen. En ik dacht, laat ik gelijk maar van start gaan daarmee. Want 3, om het een beetje te laten bezinken, is het misschien goed om ze niet allemaal in 1 keer te doen. Dus wat ik voorstel is dat we nu elke keer 1 gedeelte lezen die dominee Visser heeft opgegeven. En tussen de lezingen door zingen we een couplet uit Psalm 139. En ik heb een couplet uitgekozen wat elke keer mooi aansluit bij de inhoud. En we beginnen te lezen in een lied van Israël, Psalm 139. En dat is een psalm van David. En we lezen daar vanaf vers 15. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ze werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want, zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En ik zal u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap gevoerd heb. Ook in Babylon is. Het volk gaat heel ver weg En God is daar ook. Waar kan ik uw geest ontvluchten, zingt David. We gaan verder lezen in het Nieuwe Testament. Laatste schriftlezing, daar hebben jullie al 4 bijbelgedeelten achter de rug. Dus dat doen we goed deze avond. En we lezen in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf het eerste vers. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u ertoe op in de Heer Jezus dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van uw God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Zullen we met elkaar samen vragen om een zegen van God? Laat ons bidden. En heren, eigenlijk hebben we maar één gebed vanavond. Toen ik op de heenweg hier naartoe reed, toen viel mijn oog ineens op die grote windmolens langs de kant van de weg. En ik dacht bij mezelf ineens aan de Heilige Geest. Net zoals die windmolens draaien en we de wind niet zien. Ik voelde de wind niet eens, ik zat in de auto. Zag ik wel het effect van die wind. De molens die draaiden. En Heer, dat is ook ons gebed vanavond. Dat de Heilige Geest die wij niet zien, dat hij vanavond toch zichtbaar mag worden. Dat er in ons iets mag gaan ontbranden wat effect heeft. Waarvan mensen om ons heen zeggen, hé, wat is dat toch? En Heer, daarom zijn we vanavond hier gekomen. Om u te zoeken. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. En heren, we zitten hier allemaal op onze eigen manier. En u weet wat er in ons hart leeft. En we bidden u vanavond voor die ene jongere. Die zo op zoek is naar uw plan met zijn leven. Of dat antwoord, dat briefje uit de hemel. Heere God, geeft u iets van licht vanavond. Dat u bekend maakt Gods plan, Gods wil met ons leven. We bidden u voor die jonge vrouw die vanavond hier ook is aangeschoven. Misschien zomaar op het allerlaatste moment toch binnengelopen. Misschien weet ze al lang dat ze niet op de juiste weg zit. Maar Heere God, heeft ze het lef niet, de moed niet om van richting te veranderen. Heer, maak haar uw wegen door uw woord en geest bekend. We bidden u voor al die kijkers thuis. Geen moed om te komen, geen energie om te komen en toch nieuwsgierig. En het zijn niet alleen jongeren. Heer, in de achterliggende tijd mensen gesproken, al van latere leeftijd. Heer, toch ingeschakeld. We danken u dat ze kijken. En geef ook hen uw zegen. Heer, daar hoeven ze niet voor hier te zijn. Want uw Heilige Geest waait waarheen hij wil. Heere, zegen zo deze avond en wees alstublieft in ons midden aanwezig. en raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog één lied. En daarna wil ik dominee Visser uitnodigen om de lezing te doen. Nogmaals, steljevraag.tk. Daarin kun je tijdens de lezing en ook in de pauze je vragen intypen. Dan hopen we die in het tweede gedeelte na de pauze te bespreken. Maar nu zingen we eerst nog een lied, opwekking 488, waarin we bidden. En Heer, leer mij uw wil, opdat ik u steeds dienen kan.
Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan u voel, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij. Kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven.
Nou, dat is mooi om hier weer te zijn. Althans, weer op zo'n avond te zijn, bedoel ik dan. Voor mij is het de eerste keer na al die... na die hele periode, 2 jaar bijna, dat al die avonden werden afgezegd. Vorige week waren we in de Maranatenkerk. Wie was dat trouwens ook in de Maranatenkerk? Oké, nou, toen zaten we daar met ruim 1100 mensen, geloof ik. Dus dat was natuurlijk helemaal een feest. Dit ook. Want nu mag ik gewoon weer het woord doen. Dus dat vind ik ook altijd fijn. Nee, onzin. Goed. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het plan van God en de wil van God. En dat lijkt natuurlijk op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, hetzelfde. Maar het is echt iets heel anders, denk ik. Of ja, er wordt iets heel anders van gemaakt soms. Misschien hangt het wel heel nauw samen met elkaar. Gods wil, Gods plan. Maar wat ik er van hoor om me heen, als mensen het hebben over het plan van God, dan denk ik dat is iets heel anders dan de wil van God waar de Bijbel het over heeft. Nou, ik begin nu al een beetje misschien in raadsels te praten. En dat laat ook precies zien hoe het met dit onderwerp soms gaat. Er wordt van alles en nog wat soms georeerd over het plan van God wat hij met je zou hebben. Een allerindividueelst plan met ieder mens. Wat jij op het spoor moet zien te komen. Zodat het plan van God zich kan ontrollen in jouw leven. En jij, ja, jouw leven daaraan beantwoordt. Dat je dat natuurlijk niet ontgaat, het plan. Of dat jouw leven anders verloopt dan wat God voor jou gepland had. Want dan loop je het mis, dat wat hij met je voor had. En bij dat plan gaat het dan ook heel vaak over een mooi plan, een goed plan. Een plan waarin God zelf ons geluk voor ogen heeft. Of het met de woorden van Jeremia 29 te zeggen, een hoopvolle toekomst. Het is maar net welke vertaling je gebruikt. De ene zegt, de herziene staatsvertaling zegt toekomst en hoop. Andere vertalingen zeggen een hoopvolle toekomst. En sommige vertalingen die zeggen in één keer geluk. Maar in ieder geval, het is allemaal heel positief, hè? En zeggen mensen dan, het staat er toch? God heeft jouw geluk voor ogen. Een hoopvolle toekomst. Ik weet het plan wat ik voor jou heb. Een hoopvolle toekomst. Nou, mooi toch? Maar dan moet je natuurlijk wel achter zien te komen hoe dat dan zit met die toekomst en dat plan en wat het dan precies inhoudt. Goed, voordat ik daar nu verder op inga, ik ga het daar dus vanavond met jullie over hebben. Althans, ik ga jullie proberen uit te leggen, zit hier helemaal goed het geluid? Ja, hij kraakt af en toe, ja. Maar goed, dat is aan jullie verder. Ik ga jullie uitleggen wat daarover valt te zeggen, of dat klopt met de Bijbel. En ik ga het ook met jullie hebben over wat dan wel Gods bedoeling is en hoe zich dat verhoudt tot zijn leiding. En dat je soms ook een roeping kunt hebben. En ik ga het met jullie hebben over de wil van God voor iedereen. Nou goed, je komt er vanzelf wel achter. Ik moet het allemaal in een half uur doen, geloof ik, hè? Ja, oké. Goed. Ik begin maar even bij het plan waar ik zojuist het al over had. Weet je waar dat vandaan komt? Dat komt, dat kan ik je rustig zeggen, niet zomaar direct uit de Bijbel. Tuurlijk, het wordt verbonden met Jeremia 29, maar dat is dan een soort interpretatie. Waar dat eigenlijk vandaan komt, het plan, dat is een beetje uit Amerika. Uit de evangelicale theologie van Amerika. En in Amerika zijn ze optimistisch en gaan ze altijd voor het beste en het mooiste en het grootste. Dan hebben ze ook de grootste hamburgers, hè, in Amerika. Dus daar bestaan ook de mooiste plannen soms, ook van God, voor mensen. Althans, dat is het idee. Ik hoorde daar vroeger, toen ik jong was, helemaal niet van een plan. Dat is echt iets van de laatste 20 jaar, denk ik. En vooral van de laatste 10 jaar. En dat is komen overwaaien. Dat, die gedachte. Nou hoeft dat natuurlijk niet verkeerd te zijn. Het kan zo wezen dat wij heel lang iets niet hebben gezien, wat anderen nu ineens wel ontdekt hebben. En is het heel goed om dat ter harte te nemen. Dus het feit dat ik dit zo zeg, betekent niet dat het gelijk verkeerd zou moeten wezen. En ik zou ook wel bij willen zeggen dat mensen die het daarover hebben en erover schrijven, soms ook hele serieuze mensen zijn, of heel vaak zelfs hele serieuze mensen. En ook hele gelovige mensen die eigenlijk heel hun leven willen zien en zetten in het licht van God. En eigenlijk geen eens tap willen zetten buiten de planning, het plan van God om. Dus ik denk dat er soms hele goede en eerlijke bedoelingen achter kunnen zitten. En toch, je voelt het al een beetje aan mij, ik ben er niet zo van zo'n plan. En dat is niet om zwaar of het degelijk te doen of me af te zetten tegen evangelicale theologie. Maar gewoon omdat ik het in de Bijbel niet zo lees. Want natuurlijk, er wordt gesproken over een plan in Jeremia 29. Maar misschien heb je, toen je het hoorde en las, al wel begrepen dat God wel even iets anders bedoelde dan alleen maar hier en nu je geluk, hoopvolle toekomst. Want er werd gezegd, jullie zullen voorlopig 70 jaar verkeren in ballingschap. Nou, dat is niet gelijk een plan om vrolijk van te worden. Gewoon in gevangenschap. En je moet daar in de ballingschap zien te overleven. En maak er wat van. Ga huizen bouwen. En ga maar gewoon een tuin aanleggen. Want voorlopig ben je hier nog niet weg. En zorg dat je dan het goede zoekt voor Babel. Dat je niet in opstand komt. Want in de vrede van Babel zal voor jullie vrede zijn. Als je hier in opstand komt, zul je veel ellende op je hals halen. Zoiets betekent dat. Maar één ding, zegt God, dit is niet het laatste. Ik heb een hoopvolle toekomst. Al zit je 70 jaar nu eigenlijk door eigen schuld in de ballingschap, ver van Jeruzalem, ver van de tempel. Ik verlies jullie niet uit het oog. Al ben je hier door eigen schuld in terecht gekomen, want dat was het, hè, de ballingschap, ga ik nu verder niet op in. Dan heb je zelf deze ellende op je hals gehaald, dat je alles bent kwijtgeraakt en nu in de vreemde moet zien te overleven. Dit zal het laatste woord niet zijn. Als je je bekeert tot mij, ondanks dat ik keer op keer vergeefs heb aangeklopt bij jullie, als je je nu bekeert tot mij, weet dan dat ik genadig zal zijn, me ontfermen zal, dat ik niets liever wil. Alsnog. En dan kan ik je één ding beloven, dan zal ik je één ding beloven. Dan zal Babel niet het laatste wezen, maar dan kom je terug in Jeruzalem. Dan wordt het alsnog zoals het mij ooit voor ogen stond. Toekomst vol van hoop, ja. Dwars door de misère en de ellende heen. Door bekering en vergeving en verzoening heen. Toekomst vol van hoop. Nou, je voelt wel aan, dat is even een ander verhaal dan zomaar dat God voor jou en mij een soort allerindividueelst levensplannetje heeft geschreven. Met wie jij verkering krijgt en waar je gaat wonen en welke opleiding je gaat doen. En welke job je dan krijgt. En hoe het dan allemaal zo'n beetje zal gaan lopen in je leven. Waarbij hij dan je geluk voor ogen heeft. Hè, vanuit de vele opties de beste opties voor jou uitgekozen heeft. En dat jij dat dan op het spoor moet zien te komen. En dat plan zich dan ontrollen kan. Je voelt wel aan, dat zijn eigenlijk twee hele verschillende werelden. Dan hebben we eigenlijk wel helemaal zo ons eigen verhaaltje gemaakt van dat wat God ooit bedoelde. Maar dat is niet meer het verhaal van de Bijbel. Dan ben je eigenlijk uit op ja, dat je leven een soort successtory wordt met een goddelijk keurmerk. Begrijp je het een beetje? Denk het wel, hè? Het was Gods plan. En kijk eens, hoe mooi en hoe gaaf en hoe goed. Ja, want hij heeft ons geluk voor ogen. En wordt het allemaal heel erg klein, individueel, getrokken in je eigen belang. Maar daar ging het in Jeremia 29 helemaal niet over. Daar ging het over de ballingschap. En dat je jezelf heel veel doffe ellende op je hals had gehaald. En dat God door bekering en vergeving heen zegt. En toch al zit je hier nu 70 jaar, dit zal het laatste niet zijn. Er staat mij iets anders voor ogen. Ik heb toch over jullie, al zijn jullie zo dwars als wat, gedachten van vrede en niet van kwaad. Voel je het verschil? Heel ander verhaal. En daarom, ik ben er niet zo van dat evangelicale plan uit Amerika. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik vind het ook een beetje eng. Dat zeg ik ook maar gelijk er even achteraan. Want het lijkt natuurlijk heel mooi en heel fijn en heel gelovig. En ook wel een beetje vrolijk, hè, zo'n plan. Maar volgens, als ik er goed over nadenk, dan vind ik het eigenlijk verlammend. Het doet mij heel erg denken aan een orthodox voorzienigheidsgeloof, waarbij ook alles al is vastgelegd en je geen kant meer uit kunt. Alles moet komen zoals het komen moet. Daar doet het mij aan denken, maar dan in een lichte jas. Snap je? Een vrolijke jas. En daar geloof ik dus niet in. Ik geloof niet dat alles is vastgelegd en dat het zich alleen maar kan ontrollen. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat het met ons alle kanten op kan en dat wij ook alle kanten op gaan. En dat zag je aan Israël, dat hoor je in Jeremia. Ze hadden God geen boodschap gehad, ze hadden zich aan de afgoden overgegeven. Ondanks dat God zo heel anders had gewild, gesmeekt, gebeden, er hielp niks aan. Ze deden gewoon hun eigen zin en ze hadden blijkbaar nog de ruimte ook om dat te doen. Totdat ze alles hadden verloren, alles waren kwijtgeraakt, in de ballingschap waren terechtgekomen. Dat was helemaal niet Gods plan en Gods wil. En naar zijn voorzienigheid, dat was gewoon hun eigenzinnigheid. En blijkbaar is daar heel veel ruimte voor eigenzinnigheid en eigen zin doen en eigen gang gaan. En dat God het voor het nakijken heeft. Dat is de Bijbel. Dat is de Bijbel vol van. Dat God het voor het nakijken heeft, dat hij iets voor ogen heeft, maar dat wij hele andere dingen voor ogen hebben. En dat God dan wel bidt en smeekt, of we alsjeblieft achter hem aan willen komen, maar dat wij gewoon daarvoor weglopen en onze eigen keuzes maken. Dus er bestaat helemaal niet zoiets als alles ligt vast. En alles komt zoals het komen moet. Integendeel. Zelfs in de ballingschap, als ze alles verspeeld hebben, is nog maar de vraag of Israël er dan voor in is, voor bekering en vergeving. En dat God hen dan alsnog, ondanks dat ze zich diep in de nest hebben gewerkt, dat hij hen dan alsnog kan redden. Lang niet iedereen is in de ballingschap tot bekering gekomen. Ook daar kon je nog eigenwijs gewoon je eigen gang blijven gaan. Begrijp je? Er liggen niet zoveel dingen vast, hoor. Eén ding is wel heel vast. Dat is de naam van God, dat hij barmhartig is en genadig. Dat hij dezelfde is. Dwars door alles heen. Door onze eigen gereidheid heen. Dat staat vast, dat staat als een huis. Hij blijft dezelfde. Maar wij, heel onvoorspelbaar. Goed. Ik zei het al, ik vind het een beetje eng. Dat idee van zo'n plan doet mij denken aan een verkeerd voorzienigheidsgeloof, waarin alles is vastgelegd alsof wij geen verantwoordelijkheid meer zouden hebben. En trouwens, lees de Bijbel er nog eens heel goed op na. Is er één iemand in de Bijbel die jij kunt aanwijzen, waarvan jij kunt zeggen, kijk, daar was een plan voor geschreven voor die man of voor die vrouw. Een blauwdruk uit de hemel. En dat kreeg hij toen zo op een briefje. En dat heeft zich toen ontrold bij hem of haar. Ik ken er geen één. En Jezus, toen hij op aarde was, heeft geen plannen geschreven voor zijn discipelen. Hij heeft tegen ze gezegd, volg mij. Dat is iets heel anders. En hij zei op een gegeven moment ook, als je mij wil volgen, als je achter mij wilt komen, dan komt het er soms op aan dat het dwars tegen je eigen zin en wil ingaat. Een kruis op je nemen, dat betekent een kruis door je eigen gedachten, gevoelens, verlangens. Wat jij soms verlangde en wilde. En dan het mij voor het zeggen geven. Ook al kost dat soms heel veel moeite. En dat je dan je voegt in dat spoor van mij, dwars tegen je eigen zin in. En dat heet dan bekering. Dagelijkse bekering. Het is een hele ander soort woorden, hè? Vind je niet? Dat is een hele andere werkelijkheid. Maar wel veel meer. Wel een werkelijkheid die veel herkenbaarder is. Ook als je tot geloof bent gekomen, dan weet je toch hoe dwars je in elkaar zit, dat je helemaal niet gelijk altijd op het spoor van God zit, maar gewoon heel makkelijk je eigen gedachten hebt, je eigen gevoelens, je eigen wegen gaat. En het toch nog wel eens een beetje tegenvalt. En dat je dus heel erg tegen jezelf in je dan moet voegen naar de wil, het plan van God. En dat het helemaal niet iets is van dat hij alles voor jou geregeld heeft. Laat staan dat je daar een blauwdruk van zou geven. Wat Jezus wel gedaan heeft, is een voorbeeld nagelaten. Niet een plan, maar een voorbeeld. Een levend voorbeeld. Wat het betekent om de liefde te leven. Om goed te zijn. Om geduld te oefenen. Want hij was vervuld met de geest. En hij liet het zien wat het betekent om in en door de geest van God te leven. En daar heeft hij een voorbeeld nagelaten en hij zei, volg mij, druk die voetstappen waarin ik je voorga. Als je het dan toch over een plan wil hebben, dat is zijn idee. Dat jij herschapen wordt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Dat is het plan. Of je nou de ene opleiding doet of de andere. Of je nu alleen door het leven gaat of getrouwd. Of je op de ene plek woont of op de andere plek je thuis hebt. En dat mag je ook een beetje zelf uitzoeken. En daar moet je je verstand vooral bij gebruiken. Opleiding, baan, huis, relatie. Daar is niet een blauwdruk van. Dat is gewoon eigen verantwoordelijkheid. En er worden wel wat dingen aangereikt in de Bijbel om dan mee te nemen in je overwegingen. Met wie je een relatie aangaat. Of dat een plek wel de goede plek is om te wonen. Over banen wordt niet zoveel gezegd. De ene baan is ook niet beter of slechter dan de andere. Heeft te maken met je talenten die je kunt inzetten. En niet elke job voelt even goed. Maar ja, er moet ook gewoon brood op de plank komen. Dus ja. En trouwens, nog even wat anders. Als we het over zo'n plan hebben, dat kan natuurlijk helemaal niet bestaan in landen als Noord-Korea, waar christenen worden vervolgd. Die kunnen helemaal niet gaan praten over een plan. En dat God geluk voor ogen heeft in het hier en nu. Want die worden gewoon vervolgd. En dat is, zeg maar, leven in angst en onder bedreiging. En heel dicht bij God blijven om je geloof niet te verliezen. En zomaar in de gevangenis terecht kunnen komen. Dat het kwaad je overloopt. Dat je te maken hebt met verdrukking en zo. Dus zo'n plan, dat bestaat alleen bij de gratie van een welvaartsmaatschappij met een enorm keuzemenu. En dat God dan de beste opties voor je uitzoekt. Maar als je in Noord-Korea woont, moet je gewoon volharden in het geloof. Dat is dan het enige dat overschiet. Dwars tegen de verdrukkingen in. Kun je alle plannenmakerij verder vergeten. En trouwens, ik zei het al, er staat ook niks over in de Bijbel. Er staat alleen volhard. En zorg dat je niet door de boze wordt verslonden en verscheurd. Trouwens, niet alleen in de verdrukking, maar ook als het voor de wind gaat, dan vooral. Want dan ben je soms zomaar weg. En dan was het plan van God niet dat jij in de mooiste doorzonwoning terecht zou komen. Maar het plan van God is dat je hem volgt. En dan je afvraagt, te midden van de welvaart die je mag beleven en het goede wat je mag doen, hoe jij dan in dat hier en nu, in deze wereld en werkelijkheid, kunt leven als een burger van het Koninkrijk van God. Dat je niet alleen maar loopt te denken aan jezelf en aan je eigen geluk, maar dat je de liefde leert te leven tot mensen om je heen. Dat je niet alleen een oog hebt voor jezelf, maar ook omziet naar de ander. Over een plan gesproken. Begrijp je het een beetje? Trouwens, in Afrika, als het hongerlijden is en op een houtje bijten, kun je ook niet aankomen, hè, met dit soort zinnetjes van God heeft jouw geluk voor ogen. Ik denk dat die mensen je raar staan aan te kijken. Zij zijn het slachtoffer van een economisch systeem wereldwijd, waardoor zij altijd aan het kortste eind trekken en wij aan het langste. Zou dat het plan van God zijn? Wat denk je? Nee, dat is gewoon grof onrecht. Waar we allemaal onderdeel van zijn. En als het even kan, is het plan van God dat jij vanuit de mogelijkheden die jij hebt, je kunt de wereld niet veranderen, maar dan wel gewoon toch op jouw manier je afvraagt, wat zou ik daarin kunnen betekenen? Misschien toch die 100 euro nou eens even niet besteden aan mezelf, maar eens kijken of ik daar ergens in de wereld iemand goed mee kan doen. Zijn of haar leven mee kan redden. Of begin jij daar niet aan? Ja, dan kun je verder nog zoveel praten over een plan van God, maar het slaat eigenlijk nergens meer op. Als je dat wat God echt als plan voor ogen had, gewoon terzijde schuift. En alleen maar bezig bent met je eigen plannetjes, waar God dan een krul bij moet zetten. Of die hij dan tot een goed einde moet zien te brengen. Voel je het een beetje het verschil? Nou, ik denk dat ik er intussen genoeg over heb gezegd. Het plan, en ik heb intussen ook al een heleboel gezegd over de wil van God. De wil van God is heel duidelijk. En die wil van God is voor iedereen ook gelijk. Dat je thuis komt bij hem, over de vloer. Dat je niet langer op je eigen benen zult blijven staan, maar dat je zult worden, zei Jezus, als een kind. Dat je door de knieën gaat. En toegeeft, ik moet van uw genade moet ik leven. En dat heet in de Bijbel bekering. En dat je dan vervolgens al levend van genade je laat leiden door zijn geest. We lazen het uit 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God in Christus Jezus over jou. Wat? Je heiliging. Dat je al meer krijgt van Jezus in jouw leven. Dat hij steeds meer in jou gaat leven. Dat is het plan. Dat is waar God op let. Of zich dat ontwikkelt in jou en mijn bestaan. Totdat uiteindelijk, ja, dat heeft hij voor ogen, een hoopvolle toekomst, dat het er helemaal van komen zal. Dat wij thuis bij hem in Jeruzalem zullen leven zoals hij het ooit had bedoeld. met elkaar en met hem. Dat is het plan. Dat is Gods plan. Of de Bijbel heeft het niet over een plan. Die zegt, dit is de wil van God in Christus Jezus over jou. Dat je kind aan huis wordt bij hem. En dat hij steeds meer door zijn geest zo in jou uit de voeten kan. Dat jij echt zichtbaar zult zijn als een kind van je Abba in de hemel. En Jezus gaf daar een gebed bij. Jullie kennen dat gebed. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zoals het in de hemel eraan toe gaat, zo goed en gaaf. Zo ook op de aarde, in mijn leven. Want je weet zelf wel dat je lang niet altijd in bent voor dat wat God bedoelt. Voor dat wat hij verlangt, voor wat hij wil. En daarom uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dat zich dat van u doorzet in mijn leven. En al het andere in het leven van elke dag, ja, dat is afwachten. En daar ga ik even nog een paar dingen over zeggen. Dat is gewoon afwachten. Of je het ene kunt doen of het andere. En dat staat heel mooi in Prediker. Dat ga ik met jullie lezen. Prediker is een hele goede dominee. Hele nuchtere dominee. Prediker zegt, er is maar één ding heel zeker. En dat is God zelf. Dat is je houvast, dwars door alles heen, hoe het leven ook gaat. En het leven is grillig, zegt Prediker. Heel grillig. Kan alle kanten op. Kunt er geen pijl op trekken. Het kan goddelozen voor de wind gaan en rechtvaardigen kunnen van de ene ramp in de andere verzeild raken. Je kunt er geen pijl op trekken. En als je erover na gaat denken, dan kom je er niet uit. Het leven is heel grillig. Dat zegt de Prediker. Hij zegt, ik heb om me heen gekeken, maar het is echt, Het levert meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Nou goed, hij zegt nog veel meer, maar hij zegt onder andere ook iets over, hoe weinig je ervan kunt zeggen over hoe het zal lopen. En dat eigenlijk een open verhaal is, altijd weer. Ik ga er een stukje uit lezen. Uit Prediker 11, daar staat, werp je brood uit over het water en na vele dagen zul je het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want je weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Nou, je brood, dat wordt hier waarschijnlijk mee bedoeld datgene wat je aan mogelijkheden hebt. Dus je zou het met je geld kunnen vergelijken. De prediker zegt, het handigste is om niet alles op om je maar op één ding te richten, maar eigenlijk in zeven verschillende hoeken of zelfs acht te investeren. Want je weet eigenlijk niet goed hoe het zal lopen. Het leven is heel onzeker en het is niet zo handig om dan alles op één kaart te zetten. Apart, hè? Hij zegt helemaal niet van, ja, er is een plan en dat moet je dan ontdekken en dan moet je datgene doen wat God. Nee, hij zegt, ga maar gewoon aan de gang. Investeer op 7-8 manieren, desnoods. En kijk dan maar wat de meeste winst oplevert. Hij zegt vervolgens, als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, of de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, wij gaan niet over de wolken, hè? Dat is toch iets van, ja, je ziet die wolken, maar je weet niet altijd wanneer er regen uitkomt. Soms dan lijkt het te gaan regenen en begint het niet te regenen. En soms dan denk je, nou, het ziet er mooi en zonnig uit. Ineens die wolken en begint het te plensen. Dat hebben wij niet in de hand. Er is heel veel wat we helemaal niet in de hand hebben. Dat overkomt ons. En trouwens, een boom. Ja, als die omwaait, het ligt er maar aan uit welke hoek de wind dan waait. En daar gaan wij ook niet over. Het gebeurt. En zoals de boom dan valt, zo blijft die liggen. Er gebeuren soms van die dingen in je leven. Daar kun je ook niks aan veranderen. Je kunt die boom, als je de ene kant op gevallen is, niet even oppakken en de andere kant op duwen. Je hebt soms gewoon te dealen met de dingen die gebeuren zonder dat je daar van tevoren op was bedacht. Dat is het leven. Grillig en onzeker. En heel veel heb je niet in de hand. En daarom is het heel vaak afwachten. En moet je gewoon aan de gang op hoop van zegen. Soms gewoon gaan zaaien op 7, 8 plaatsen tegelijk. Wie op de wind blijft letten, staat er vervolgens, zal niet zaaien. Als je de hele tijd maar afvraagt, ja, wat is nou, hè, gaat hij nou uit het oosten waaien, of uit het noorden, of uit het zuiden, of uit het westen. Wanneer je steeds meer zit te wachten op de meest gunstige omstandigheden, ja, dan schiet dat niet op. En soms, en dat zie ik ook wel eens gebeuren bij mensen die erg zijn, bezig zijn met zo'n plan van God. Ja, wat zou het plan van God zijn? En dan verlamt het, hè? Dan komen ze niet veel verder. Ik denk aan een meisje wat een keer naar een van zo'n avond, ook van geloofsrusting in Apeldoorn, of nee, van jij daar bedoel ik, in Apeldoorn. Die helemaal in tranen. Ja, ik weet niet wat het plan is van God. En die raakte daardoor helemaal verlamd. Die wist daardoor helemaal niet meer wat ze moest doen. En toen zei ik, vergeet het nou eens, dat plan van God. En ga nou gewoon eens je gang. En kijk eens wat je aan talent hebt. En wat je met je opleiding zou kunnen doen. Dat lijkt mij verstandiger en wijzer. En dan kom je er vanzelf wel achter wat lukt of wat niet lukt. Zo staat het althans in Prediker. Heel nuchter. Gewoon gaan doen op hoop van zegen. Want je weet niet hoe de richting van de wind is. Net zo min als dat je weet hoe het zit met de ongeboren vrucht in de buik van een zwangere vrouw. Het is niet te volgen. De daden van God. Nee, daar moet je niet mee bezighouden. Met dat wat verborgen is. Hoe hij zijn gang gaat. Maar zaai je zaad in de morgen en trek je hand in de avond niet terug. Ga gewoon je gang. En of het zal slagen, dat is te hopen, maar dat weet je nooit helemaal zeker. Dus ik denk dat dat heel goed is. Er is één zekerheid, dat is God zelf. Dat zegt Prediker ook een aantal keren. Vrees God. Al het andere, ja, dat is de vraag. Dat weet je niet. Maar intussen mag je er wel voor gaan. Op hoop van zegen. En daarbij mag je ook nog wel een stukje, ja, mag je verwachten dat God erin wil wezen. En dat heet leiding. En leiding is een heel mooi ding. Want leiding betekent dat ik elke dag mag weten, met dat ik me inzet, ik sta er niet alleen voor. U bent erbij. U wilt erin zijn. En soms kun je tot je verrassing ervaren dat God dan een deur opent of een deur afsluit. Niet een heel uitgewerkt plan, niet een blauwdruk, maar wel God erbij, die leidt. Die soms laat zien, die kant moet het op of die kant moet het op. En soms ook niet. En dan moet je het een beetje jezelf uitzoeken. Als je dan maar één ding heel goed beseft, dat ook al ervaar je niet gelijk de leiding, je bent niet aan je lot overgelaten. Hij is erbij. De 31e psalm die zegt, mijn tijden, of het nu goede tijden zijn of slechte tijden, mijn tijden zijn in uw hand. En dat betekent zoiets als, hoe het ook gaat in mijn leven, ik ben altijd in uw hand. U bent erbij. En dat staat ook in Romeinen 8 heel mooi. Paulus, die zegt niet alles ligt vast. Die zegt, wat er ook gebeurt. Honger, gevaar, naaktheid, ellende, verdrukking, hoogte, diepte, leven of dood. Niks kan mij scheiden van uw liefde. Het leven, ja, daarin kan mij van alles overkomen. Maar één ding is heel zeker. Niets kan mij scheiden van uw liefde. En ergens anders, dan zegt hij in Filippenzen 4... ik weet van gebrek, ik weet van overvloed. En de ene keer was het zus en de andere keer was het zo. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij was erbij, in het gebrek en in de overvloed. En dat is mooi, om dat te weten. En de 139e psalm die zegt het ook. Die berijming die klopt niet helemaal. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dan denk je, nou ja, ligt toch vast, hè? Blauwdruk, een plan voor mijn hele bestaan. En alles wat me overkomt, dat stond al vast. Dat staat echt niet in de Bijbel. Dat hebben wij ervan gemaakt. Maar daar klopt echt helemaal niets van. En als je daar nog vragen over hebt, dan hoor ik dat zo meteen wel. En in de 139e psalm staat ook iets heel anders. Er staat helemaal niet, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. In de 139e psalm staat in de niet berijmde psalm, alle dagen waren in uw boek. Alle dagen, al mijn dagen in uw boek. Je zou het ook een beetje gewoner kunnen vertalen. Alle dagen van mijn leven sta ik in uw agenda. Voordat ik ben geboren is de belofte dat ik geen één dag zomaar aan mijn eigen, aan mezelf ben uitgeleverd. Dat God me aan mijn lot overlaat. Alle dagen, moeilijke dagen, mooie dagen, hoogtepunten, dieptepunten. Geen één dag zonder u. Zo heeft die dichter ervaren. U was erbij, altijd. Ook toen het duister om me heen was. En ik geen hand meer voor ogen zag. Toen was u erin, erbij. En werd de nacht als de dag, de duisternis als het licht. Dat is mooi. Dat heet genade. Dat is trouw. En dat is veel meer dan een plan. Hoe het dan ook gaat, dan weet je, ik ben in zijn hand. Dankjewel.
Yeah.
als mij de wil opbrengt, uw weg te gaan. Spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan.
Wat mij betreft een prachtig gebed om na de lezing met elkaar te zingen. Toon mij uw plan, maar dan niet een heel persoonlijk individueel plan, maar hoe ik u dienen kan. Schitterend lied. Dus dominee, hartelijk dank voor uw lezing. Ik denk genoeg stof om verder over na te denken met elkaar straks na de pauze. Dus nogmaals, stel je vraag.tk of grijp straks de microfoon. Dan kun je je vraag aan dominee Visser stellen. Er zijn misschien zat teksten om even aan de tand te voelen of het wel klopt wat hij zegt. Ik denk dat sommige mensen misschien al flink zitten te denken in hun hoofd. Hé, maar die en die heb je toch ook. Ik in ieder geval wel. Dus als jullie het niet hebben, dan kom ik er zo wel mee. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we straks nog eerst één lied zingen. Ik heb alleen nog wat mededelingen vooraf. En het eerste is uiteraard de collecte. Altijd een hobby van mij om dat aan te kondigen. Maar het is belangrijk. Juist door corona, een tijdje stilgelegen. Ik heb het vorige keer ook al gezegd, maar het is echt, ik wil het jullie met klem op het hart drukken dat jullie ook gul geven. Die 100 euro niet aan jezelf besteden, maar aan iemand anders. Nou, ik heb gelijk een prachtig doel voor jullie, Stichting Jij Daar. Er ligt op de stoelen ook een machtiging, die zou je ook in kunnen vullen. Dan ben je voorgoed van de vervelende collectors af en dan wordt het automatisch elke maand van je rekening afgeschreven. Je vindt hem op de stoel, neem daar gerust de tijd voor zometeen om die even in te vullen. Als het goed is, komt er ook een mand door de zaal weer ouderwets. En er zou ook nog bij de deur straks wel iets een mand staan. Dus er zijn zat redenen om te geven en weinig excuses om niet te geven. Dan heb ik nog een andere mededeling die ik vorige keer ook gedaan heb. Nieuwe vrijwilligers. En ik kreeg net echt even een alarmerend bericht van de... Daar moet ik natuurlijk niet bij gaan lachen. Maar een alarmerend bericht van de eindverantwoordelijke. En dat hij zei van, joh, het is echt de vraag of we na de zomer door kunnen. Er zijn echt een aantal vrijwilligers gestopt. Dus ik wil ook erg graag een beroep op jullie doen om eventjes straks op of Gerco, niet deze Gerco, maar eindverantwoordelijke Gerco, ik weet niet waar je zit. Hij loopt daar. Of Magda. Waar is Magda? Die staat daar. Kijk, staan aan beide kanten van de zaal. Dus ik zou jullie willen vragen, spreek ze even aan om te kijken waar je nodig bent. Even voor de duidelijkheid, we hebben mensen in de keuken nodig. Gerco zei net dat we hebben eigenlijk een moedertype nodig daar die gewoon wil zorgen graag. Dus in de keuken een heel aantal mensen nodig. We hebben een penningmeester nodig. Iemand voor het licht. Iemand die technisch is met het geluid. Dan hebben we ook geen piepjes meer. Iemand voor de video. Iemand voor de projectie. Iemand voor de zaaldienst. Welkomsteam. Een vrachtwagenchauffeur notabene. Dus dat zijn er zat functies. En ik kan me niet voorstellen dat je niet één van deze gaven hebt om je hiervoor in te zetten. Dus we willen je heel hartelijk uitnodigen. Het is ook helemaal geen plicht. Het is hartstikke leuk. En je wordt uitbetaald in bitterballen aan het eind van de avond. En ik zal ook... Ik stop. Volgende avond kondig ik ook alvast aan. Dan hoeven we dat zo meteen niet meer te doen. 20 mei 2022 zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd als vrijwilliger of bezoeker. Dominee Scheur spreekt dan over het thema Wie is zalig? En de nieuwe eindverantwoordelijke Peter die had het plan om een aantal avonden gewoon hetzelfde thema te doen, zoals we ook met dominee Simons hebben gedaan. En het thema wat eraan zit te komen is de zaligsprekingen, of de bergreden. En de eerste avond gaat dus over de zaligsprekingen. Met het thema Wie is zalig, dominee Schreur. Vrijdagavond 20 mei 2022. Ik zou zeggen, zet hem in je agenda. We gaan nog een prachtig lied met elkaar zingen. Over God die ons wil vormen naar zijn wil. Hoe kunnen wij hem dienen, zijn wil doen? Nou, dan moet God ons ook vormen naar zijn plan. Opwekking 598. En daarna mogen jullie allemaal opstaan. En dan is er dus een kwartier pauze. Dus ik zou zeggen, als jullie allemaal om 5:30 weer op je stoel zitten, dan zou dat heel fijn zijn. Dan kunnen we daarna verder gaan met het tweede deel.
Mijn leven in uw sterk.